Het sociale mediaplatform Threads is sinds vorige week ook beschikbaar in Europa. Is de concurrent van het voormalige Twitter een leukere, vriendelijkere omgeving en respecteert het de Europese wetgeving? Voorts hebben we het over een nieuwszender die volledig door AI is gemaakt, over het verfijnde dieet van de Tyrannosaurus Rex en over zangvogels die ook hun stembanden moeten trainen. Het is vrijdag 22 december en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, welkom voor deze laatste Bits en Atomen van dit jaar. Dominique, laten we met jou beginnen. Op de valreep van 2023 heeft Meta eindelijk in Europa zijn nieuwe sociale media platform gelanceerd, Threads. Jij zit er ook al op, al langer.
Ik had een account aangemaakt toen ze Threads gelanceerd hebben, al 6 maanden al geleden, al bijna. Maar toen hebben ze de toegang vanuit Europa snel afgesloten. Waarom precies, dat hebben we nooit geweten. En weten wij eigenlijk nog niet precies, maar het heeft iets te maken met de regels die wij hier in Europa hebben voor sociale media. Wat we in ieder geval gezien hebben dus, is dat de Threads die nu uitkomt, één belangrijk verschil met hoe het in Amerika gelanceerd is in juli, is dat je er nu op kunt zonder een account te maken. Dus dat is wel interessant. Je kunt er naartoe surfen en dan gewoon even kijken. Zoals het in feite bij Twitter ook altijd was. En dus het voelt wel alsof dat iets GDPR, privacy gerelateerd is, eerder dan het iets te maken heeft met onze nieuwe DMA en DSA-wetgevingen. Hoe dan ook, wat ook meespeelt is natuurlijk, het was gewoon niet helemaal af, hè, toen ze het in juli hebben uitgebracht. Het was nogal inderhaast uitgebracht. Ze dachten van, goh, er is een beetje paniek op de markt. Ja. En dat hebben ze helemaal juist gezien. Hè. Dus, terwijl dat wij er hier dus niet op konden vanuit Europa om niet helemaal duidelijke wetgevende regels, is Amerika dat allemaal komen bekijken in juli. Hebben dan gezien van, eigenlijk is hier nog niet te veel te doen. Zijn dan terug weer even weggegaan. Hè, waarna er dus al paniekberichten verschenen van, Threads loopt helemaal leeg. Hè, klonk het dan al enkele weken later. En ondertussen zitten al die mensen die dan even waren komen kijken, dan eventjes weggebleven zijn, zijn er nu blijkbaar weer terug. Want we zitten nu terug dat soort aantallen waarin in juli sprake van was van een 100 miljoen mensen. Laten we zeggen dat op dit moment Threads misschien een kwartje is van wat Twitter was een jaar geleden. Maar Twitter zelf, X, is zelf ook een klein beetje aan het krimpen. Dus ja, en ik stel vast, als ik ga kijken op Threads, dat daar best wel wat dingen gebeuren. Mm-hmm. Het ziet er best wel levendig uit. Je hebt de indruk dat ze ineens de stap kunnen zetten. En hoe vaak is dat gebeurd? Van een nieuw ding, kom eens even kijken naar iets dat best wel een plekje vindt in het leven van veel mensen. Dus het begint er echt uit te zien alsof dit inderdaad ook bij ons een succes wordt.
Ja. Het is gelanceerd als een concurrent voor Twitter, wat nu X is. Het lijkt ook toch visueel dan toch heel hard op Twitter, nee?
Ja, absoluut. Moeilijk van elkaar te onderscheiden als je het niet weet. Inderdaad. Maar tegelijkertijd, en dus die Adam Mosseri, die de baas is van Instagram binnen Meta, dus niet Mark Zuckerberg houdt er een klein beetje afstand van. Er zijn die bravere, sympathiekere Adam Mosseri naar voren aan het schuiven als het gezicht van Threads. En die zegt van, die benadrukt hoe dat ze het toch wel een zachtere plek willen maken dan hoe hard Twitter altijd al was en zeker nog geworden is. Op Twitter is eigenlijk niet zo, of nu X, is niet zo heel veel veranderd, behalve het logo technisch gezien dan. Waarom komt die toon zo hard over? Is dat omdat ze minder streng modereren? Het gaat ook over dingen die ze vroeger ook niet gemodereerd zouden hebben. Maar er is ook wel zoiets als het goede voorbeeld of het slechte voorbeeld geven. En Elon Musk heeft heel nadrukkelijk een voorbeeld van, kijk, dit is wat ik wil op mijn platform. En die posts van Musk, daar kan je niet naast kijken. Ook als je hem niet volgt, die staan bovenin. Je opent X en je krijgt een post van Elon Musk te zien. En dat heb je dan helemaal niet op Threads. Hè. Dus je opent dus niet om een bericht van Mosseri of Zuckerberg te zien. Maar dus Mosseri heeft gezegd, wat hij ook gezegd heeft, is dat wat we niet gaan doen, is nieuws pushen. Nieuws gaat niet zo gemakkelijk viraal gaan. Hè. Dus ze proberen er tegen te gaan. De bedoeling is dat een nieuwsbericht niet viraal gaat. Je mag wel over het nieuws praten, maar dat is niet de manier dat je viraal gaat op Threads. Nee, wat ze graag hebben op Threads, dat zijn types. Ja, het hangt natuurlijk. Het is ook als een aanhangseltje van Instagram gelanceerd. De idee is toch dat hij daar vooral Instagram-achtige dingen te zien krijgt. Dus dat zijn dan celebrities die sympathieke, leuke dingen zeggen. Meta kijkt natuurlijk ook van wat er succes succesvol is bij jonge mensen. Mm-hmm. En ja, ze hebben ook wel gemerkt, al een paar jaren zo, dat mensen heel veel tijd spenderen aan TikTok. Zowel Instagram als mm-hmm. Facebook zijn de laatste tijd meer TikTok-achtig geworden. Wat we eigenlijk wil zeggen, dat je minder te zien krijgt wat je vrienden aan het zeggen zijn of doen zijn. En meer gewoon luchtige onzin, mm-hmm. zullen we maar zeggen. Het is maar gewoon je bezighouden mm-hmm. eigenlijk. Hè. En dat kan je irritant vinden. Ik vind dat soms nog een beetje irritant. Van, ja, want
dan blijf je er gewoon weg.
Clickbait-achtige verhalen die je er heel veel ziet. Hè. Threads zit al bomvol clickbait. Hè. Zo echt posts die bedoeld zijn om reageer hier nu op. Hè. Of spreek me tegen, maar ik denk dat het zo is. En dan zeggen ze iets helemaal fout. Met de bedoeling dat je dan zegt, nee, je hebt het helemaal verkeerd. Het is eigenlijk zo. Clickbait, hè. Ja. Waar Facebook ook al veel te vol van is gestaan. Sinds ze het op Facebook ook niet meer over nieuws willen hebben. Dus dat heb je op Threads al. En vind ik persoonlijk irritant, maar mensen klikken erop.
Maar je vindt het wel een vriendelijkere omgeving, want dat was het probleem met Twitter toch, vol negativiteit, mensen die heen en weer schelden. Dat heb je nog niet gemerkt op Threads.
Heel weinig. Nee, ik zie het niet. Dus ik was nog niet echt doelbewust gaan zoeken naar de schreeuwerige blaaskaken die elkaar staan. Ongetwijfeld zijn sommige van die mensen... Ja, dat is dan de vraag natuurlijk. Op een bepaald moment, als er best wel veel mensen op Threads zitten, in België dan bijvoorbeeld, gaan die typische blaaskaken... Ja, als ze de indruk hebben dat ze op X niet meer genoeg tegengesproken worden en niet meer genoeg mensen kunnen tegenspreken... voilà. Want het een deel van dat troll zijn is toch ook wel dat je mensen tegen de schenen schopt natuurlijk. Mm-hmm. Als iedereen het daarmee je hartschondig met je eens is, op X heb je nu zo'n eenstemmigheid. Is dat wat we willen? Dat is in ieder geval wat op sociale media aan het gebeuren is. We hebben ons nu mooi opgedeeld. Er was één Twitter en er is nu een rechtse en een linkse Twitter. Goh, ja.
Ja, maar ik vraag me af, Dominique, hoe lang gaat het duren voor Threads ook ontspoort en een open riool wordt zoals Twitter soms is?
Wel, een groot verschil tussen Meta, het bedrijf achter Threads en Instagram en Facebook, aan de ene kant en aan de andere kant X, is dat er bij Meta heel, heel, heel veel mensen werken. Aan de andere kant heeft Elon Musk ze bijna allemaal ontslagen. Maar er zijn heel veel mensen die onder andere bezig zijn met de boel een beetje proper houden. Nu, Meta weet heel goed dat er heel strenge Europese wetgeving intussen is, maar eigenlijk is die pas in februari volgend jaar helemaal van kracht. Die gaat er wel klaar voor zijn. Als iemand daar technisch toe in staat is het Meta wel. Ze hebben de middelen, ze hebben de mensen, ze hebben de inkomsten om die mensen te betalen ook. Hè. Zo werkt dat. Hè. Dus ik denk dat zij daar beter in gaan slagen van het een beetje keurig te houden. Te zorgen dat het niet totaal ontspoort. Aan de andere kant heb je natuurlijk, en dat moeten we er ook bij vertellen. Dat is ook nieuws. Hè. Net Threads was nog net goed en wel gelanceerd in Europa. Of Europa begint een onderzoek tegen X, Twitter, vanwege eigenlijk te weinig maatregelen om het netjes te houden. En dat heeft dan vooral te maken met de oorlog in Gaza. Maar ook met het feit dat die Digital Services Act, die nieuwe wetgeving net, tenminste voor de grote spelers, al in werking was getreden deze herfst. En die zegt, je moet het daar een beetje netjes houden. En eigenlijk op een proactieve manier. Je moet zelf inschatten, waar zitten de gevaren? En bijvoorbeeld dat zoiets, dat er een plots een oorlog ontstaat. En het heeft dan ook nog eens iets te maken met en de islam en Joden en Israël. Ja, dan weet je, dat is een heel gevoelige materie. Maar het is eigenlijk aan die bedrijven zelf om dat dan te voorzien. Daarover aan Europa te zeggen van we weten dat er daar risico's zijn. En dit is wat we er tegen doen. En Europa zegt nu, wat jullie daar doen is niet genoeg. En dat is nu de eerste keer, want die wetgeving is helemaal nieuw. Dus de eerste keer dat Europa echt een bedrijf niet alleen op het matje roept. Het is meer dan dat, want er loopt nu een procedure die kan uitmonden in een flinke boete. Maar Europa kan ook dwangmaatregelen opleggen. Ze kunnen wel degelijk aan Musk, aan X opleggen om tenminste in Europa bepaalde dingen op te lossen, weg te halen, daar de nodige mensen op in te zetten. Of ze kunnen zelfs de toegang tot X simpelweg blokkeren, tijdelijk. Maar ze kunnen het wel doen. En het is een hele omkering eigenlijk, want we zien nu Meta als de voorbeeldige leerling. Ja. Helemaal vooraan in de klas met zijn handje omhoog. En dat zou kunnen een hele wijze gok zijn. Want vroeger dacht men altijd, het internet, dat kun je niet reguleren. En die Amerikaanse bedrijven, het beweegt allemaal zo snel. je hebt daar geen vat op als wetgever. En die politici zijn allemaal oud en die begrijpen het hele internet niet. Dat soort dingen hoorde je vaak. Nu zegt Europa, zegt, dit zijn de regels en bij ons gelden onze regels. En dan moeten ze zich aan aanpassen. En ja, Elon Musk is dat duidelijk niet van plan. Mm-hmm. Meta is dat wel van plan, stelt zich flexibel op. En dat kan wel eens een keer de slimmere insteek blijken te zijn.
Oké, maar toch nog afwachten, denk ik, wat de toekomst brengt. Hoe lang Threads een propere platform blijft. Zullen zien. Pieter, eet jij graag drumsticks?
Ja, dat wel.
Dan heb jij eigenlijk nog best wel wat gemeen met de T-Rex, blijkbaar.
Ja, als je het zo bekijkt, inderdaad. Er is nu een fossiele Tyrannosaurus gevonden, met voor de eerste keer ook zijn maaginhoud ter plaatse nog in zijn ribbenkast. Mm-hmm. En wat blijkt er op het kerstmenu van T-Rex te staan? Eigenlijk is het geen T-Rex, het is een Gorgosaurus, is een neefje van T-Rex, maar het is ook een Tyrannosaurus.
Ja.
En die eet fazant, geen ordinaire kalkoen, en alleen de bil.
Een fijnproever.
Ja, fijnproever.
Het gaat over een jonge Tyrannosaurus.
Het gaat over een jonge Tyrannosaurus. En ik zei nu wel fazant en kalkoen, maar de vogels bestonden toen nog niet. Ik heb het een beetje vertaald naar ons menu. Het is een Velociraptor die ze gegeten hebben, maar wel een van een zeer exclusieve soort. Citypes elegans, bijna geen fossielen van bekend. Integendeel, de meest volledige fossielen van dat beest zijn nu gevonden in de maag van die Tyrannosaurus. En alle andere beestjes van vergelijkbare grootte, oviraptors, stegacetops, pachycephalosaurus, orodromeus, whatever, dat was er gewoon. Hij heeft 4 billen in zijn maag. Ja, en per prooidier heb je er maar 2 natuurlijk. Mm-hmm. En je ziet, de eerste 2 zijn meer aangetast door zuur dan de andere 2. Dus hij moet in 2 keer, met een paar uur of een paar dagen verschil, moet hij 2 keer hetzelfde beest gevangen hebben, de billen eraf gescheurd, de rest weggegooid en alleen de billen gegeten.
Ja.
Fijn proeven dus. Het tweede dat men daaruit afleidt, is het ging om een jonge Gorgosaurus. Nu, jong moet je daar ook tamelijk relatief nemen, dan nog was hij 4 meter lang.
Ja, dus blijft
zijn achterpoten stond dubbel zo groot als een giraf. Mm-hmm. En hij woog iets van een... Nou, niet eens zoveel. 335 kilo. Mm-hmm. Tegen als die volwassen geweest zou zijn, dan woog die 3-4 ton. Dus het was nog een jonkie. En de vogeltjes of de oviraptors die hij gegeten heeft, waren ook jong. Waren minder dan een jaar. Kun je zien aan de jaringen in de botten en zo. Ze snijden dan een heel fijn schijfje van die botten en dat gaat dan onder een microscoop. En dan kun je de jaringen tellen. En dat vertelt ons iets over een probleem waar men al lang mee zat. Als je de evolutie van de dinosaurussen bekijkt, in de beginperiode waren er dinosaurussen van allerhande groottes, zowel planteneters als vleeseters. En tegen het einde van het krijt, dus de laatste periode die ze nog meegemaakt hebben, net voor het plafond naar beneden kwam, toen waren er alleen hele grote vleeseters, T-Rex en verwanten, een tientonner die op zijn achterpoten gaat staan, zoiets. En hele kleine. Kalkoenformaat, dat soort dingen. En tussenin zat niks meer van vleeseters van roofdieren. En het middenformaat, geen enkele andere dino had een middenformaat. En men heeft lang niet begrepen hoe dat kwam, waarom dat zo was. En nu begint men te zien, gans die middengroep, die middelgrote, die zijn allemaal weggeconcureerd door jonge tyrannosaurussen. Die aten niet wat de grote aten. De grote die aten echt ook die grote planteneters, de brontosaurus en die joekels met die lange nekken en vele, vele tonnen.
Nee.
Daar hadden de jonge T-Rexen niet de bijtkracht voor.
Ja.
Ook niet de kop. Je ziet, als ze jong zijn, hebben ze nog een relatief elegante kop. Met hele fijne tanden, stekmessen, zeg maar. En later, als ze groot worden, wordt dat een compactere, veel krachtiger kop. Met tanden als bijtels. En die konden echt dwars door botten gaan. Dat konden die jongen niet.
Ja.
Maar met hun aanpak en hun tanden waren ze wel in staat om alle andere tyrannos of alle andere dino's, vleesetende dino's van het middenformaat, om die allemaal weg te concurreren. En zij namen heel die ecologische niche in. Dus je had eigenlijk alleen wat kleine roofdiertjes en al de rest was voor de tyrannosaurussen. Ja. De jongen en de oude, elk met hun eigen dieet.
Ja.
En op zijn minst, bij de jongen was het dus een verfijnd dieet.
Dominique, de laatste portie AI voor dit jaar is best wel een interessante. Een nieuwszender volledig door AI gemaakt.
Hello and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting and thinking about the news powered by artificial intelligence.
Je kon voorspellen dat iemand dit zou aankondigen, dat iemand dit zou proberen. En iemand probeert het, iemand kondigt het aan. Of ze het echt gaan doen, ik moet het nog zien. Ik ben een beetje wantrouwig over dit project.
Wie gaat dat geloven?
Maar het ging plots viraal. Iedereen had het er opeens over, Channel One. Er wordt al maanden over gepraat. Dus al maanden geleden hebben die twee mannen gezegd van, wij gaan dat doen. Mm-hmm. We gaan een nieuwszender maken. Het is niet echt een zender. Maar
nieuwskanaal.
Een soort nieuwskanaal. We gaan een nieuwskanaal maken. En dus het gaat worden, de nieuwsberichten gaan worden geschreven met hulp van AI. Hè? En dan voorgelezen door met AI gegenereerde nieuwslezers. Dus wat er viraal is gegaan, waar iedereen het plots over had, was geen echte nieuwsuitzending. Het was een soort demonstratie van wat ze zeggen te kunnen. Dus die nieuwslezers bestaan wel. Ja. Het zijn mensen die ooit gefilmd zijn en die kunnen dan een nieuwsbericht voorlezen.
Let's start with our reporters. You can hear us and see our lips moving. But no one was recorded saying what we're all saying.
Wat is een voordeel ervan, beweren ze bijvoorbeeld, dat je het in alle talen kunt doen?
I'm powered by sophisticated systems behind the scenes. And I can speak in any language.
Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. Όχουν πινάπανοντ μου άχουν μουλά σε Μαϊνίλα, μαρούνουν άχουν μαγσαλιτά ναν Φιλιππίνο. Για να κουμ τάμιρ πέσα τυρίουμ ίντρ νίγκαλ γιούγιτρικα μάρτυρχαλ ίντρ ναν ναμπουγυρίν.
Interessant.
Goedkoop in elk geval.
Wel, het zou in ieder geval relatief goedkoop kunnen zijn. Maar ze zeggen, wat we niet gaan doen, is dat AI nieuwsberichten verzint. Aha. Ja, nee, daar heb je inderdaad weinig boodschap aan, verzonnen nieuws. Nee, we gaan nieuws gaan halen bij betrouwbare bronnen. Ze zeggen nog niet welke.
Maybe you hear the words artificial intelligence and you're immediately skeptical or concerned about technology gone crazy. But everything you'll see on Channel One relies on trusted sources and fact-checking.
Ze suggereren dat ze ergens een deal gaan hebben met een bestaand medium, die dan nieuwsberichten aanleveren, nieuws aanleveren, maar dat zouden ze dan met AI herschrijven, waarbij ik me dan afvraag, waarom dan eigenlijk? Ja. Als je dan toch bijvoorbeeld artikels van, ik zeg maar wat, de New York Times, en je betaalt daar rechten voor aan de New York Times.
Die zijn best goed geschreven, dus
waarom zou je die dan niet gewoon laten voorlezen door je AI-robot of door een echte persoon? Zo duur zijn die toch ook weer niet. Maar nee, ze willen het dan door AI laten herschrijven en door een AI-anker laten voorlezen. Waarom? Niet helemaal duidelijk, maar het zag er spetterend uit in die demo, dus misschien in het echt ook. En dan kwam er nog een idee bij en dat is dan ook weer een beetje vreemd, dat het zou ook nog eens gepersonaliseerd zijn. En ja, hoe kan het dan gepersonaliseerd zijn als ze dan die speciale reportages hebben gemaakt met kunstmatige beelden en zo? Wel, ze zouden heel veel reportages maken, kleine stukjes, en afhankelijk van wat je interesseert, zou je dan andere fragmentjes zien. Dus het is, het is geen nieuwszender. Het was ook niet meer duidelijk hoeveel precies van die dingen ze gaan maken. Waarschijnlijk niet zo heel veel dan.
Maar dat gepersonaliseerde...
Het is zeker geen 24 uur op 24.
Dat gepersonaliseerde zou dan wel een reden kunnen zijn om daarnaar te kijken. Want ik vroeg me eigenlijk af van waarom zou je naar de Channel One kijken en niet meer naar de BBC bijvoorbeeld.
Wel ja, op zich. Ja, ze moeten natuurlijk wel ergens een soort segment vinden. Ja, de vraag is, willen mensen kijken naar een avatar die berichten voorleest?
Ik kan me wel indenken. Ik ben in ruimtevaart geïnteresseerd. Iemand anders in Antwerpen is in scheepvaart geïnteresseerd. Dat je een selectie krijgt van nieuws dat meer jouw kant op gaat en dat in het grote nieuws misschien zou verdwijnen.
Maar zo breed schijnen ze op dit moment toch niet te gaan. Dat is niet de indruk dat ik krijg. Het ging wel degelijk over, je kan het een beetje afstemmen op de belangstelling. Misschien wat meer buitenland of wat meer sport. Maar ik had niet de indruk dat het nu echt heel gespecialiseerd niche is. Hoewel het eigenlijk wel zou kunnen. Ze zouden natuurlijk effectief ook, bijvoorbeeld als je heel veel wilt weten over metallurgie of over oesterzwammen, dat je allemaal nieuws daarover zou kunnen voorlezen door diezelfde ankers. Dat zou eigenlijk ook wel kunnen, maar dan kan er ook nog amper... Nee, want ze vertellen er ook bij dat alles door mensen zal nagekeken zijn. Mm-hmm. Wat wat ik dan ook niet zo begrijp, want ja, als je dan toch zegt van ja, we laten het allemaal op de mensen nalezen, maar ja, waarom laat je het dan ook niet door een mens voorlezen? Want ja, die mensen zitten daar dan. Mm-hmm. En dan is het idee dan, ja, omdat die digitale avatar, omdat het mooiere mensen zijn. Maar ze bestaan niet. Ja. Of ze zitten er niet. En waarom moet het dan... Wat is de meerwaarde die de AI eraan aan levert? En daar raak ik toch niet helemaal uit. Wat nu de
zorgt
meerwaarde
AI
is?
Ook voor de selectie van het nieuws? Of zijn dat weer mensen die zeggen uit die duizenden dingen die hier langs gefietst komen, nemen we deze 100?
Wel, de AI zou een rol spelen bij het samenstellen van het nieuws. Ja, goh. Maar welke rol die AI gaat spelen versus welke rol die menselijke redacteurs die daar blijkbaar toch gaan zitten? Om te garanderen dat het niet gewoon allemaal hallucinaties zijn, dat het nieuws niet verzonnen is. Ja, welke rol elk gaat spelen, dat hebben ze er ook niet bij verteld. Dat zal allemaal nog moeten blijken. En ik denk dat er heel veel dingen nog moeten blijken. En wat vooral zou moeten blijken, is of het eigenlijk wel iets is wat te bekijken valt. Dus dat, die demonstratie zag er best wel overtuigend uit. Maar als dat dan allemaal automatisch door AI dag in dag uit ook nog eens wordt gepersonaliseerd, ja, hoe ziet dat eruit? Is dat dan boeiend? Hebben mensen daar boodschap aan? Willen we dat, vinden we het fijner om... Want uiteindelijk, als dan blijkt dat die berichten dan toch maar aangekocht zijn bij een bestaand medium, ja, kan je dan gewoon niet gewoon... Als het allemaal stukken van Associated Press zijn of allemaal stukken van USA Today of wie dan ook, kan je ze daar ook gaan lezen gewoon. In plaats van te kijken naar een niet bestaande digitale figuur die ze voorleest. Maar misschien vinden we dat. Misschien vinden sommige mensen dat wel fijn. Misschien is dat inderdaad. En mijn gok is dat het aantal mensen die dat wel fijn vinden, die dat een meerwaarde vinden dat het nieuws door een AI-systeem wordt voorgelezen, dat die relatief klein is.
Vrees ik ook, ja.
Pieter, herken je deze zangvogel?
Oei, hier ben ik helemaal niet goed. Het zou een vink kunnen zijn of een
dat is de vink, uiteraard. Suskewiet hoor je op het einde. En deze vogel?
God, jongens. Nou, een parkiet zal het wel niet zijn.
Een van de bekendste. En de mooiste.
Ja, het ligt op mijn tong, wat wil die komen op het moment?
De nachtegaal.
Ah.
Waarom hebben we het daarover, Pieter? Omdat je nieuws hebt over de zangvogels. Er is een reden waarom die beestjes elke dag zingen.
Ja, absoluut. Nu, waarom ze zingen, dat is bij de mannetjes dat, om vrouwtjes te lokken en om hun territorium af te baken. Maar waarom het ze zo vaak doen, dat is omdat ze het nodig hebben. Mm-hmm. Blijkbaar moet je je zangspieren dagelijks trainen om op topniveau te kunnen zingen.
Aha.
En het leuke of het pijnlijke van de zaak is, als je dat niet doet, de vrouwtjes horen het meteen.
Oké. Okay.
Wij mensen horen het verschil niet tussen de ene zebravink en de andere. Maar een die een paar dagen niet gezongen heeft, als die dan terug in gang schiet, dat liedje is voor de vrouwtjes minder mooi dan het originele. Je moet echt dagelijks trainen om die zangspieren in topconditie te houden. Nou ja, het is niet zo evident om te zingen. Daar komen honderden spiertjes bij te pas. Mm-hmm. Je moet heel dat stemapparaat moet je aansturen en heel subtiel aansturen. En al die trillingen op alle mogelijke frequenties en snelheden. Bij vogels speelt dat minder, maar bij ons ook het verhemeld en de mond en de lippen en al die dingen moeten allemaal aangestuurd worden. En je moet dat bovendien gecoördineerd doen. Je moet weten waar je gaat uitkomen. Het is een gedoe. En blijkbaar zonder training gaat dat fout. Ik heb een tijdje geleden eens mijn heup gebroken. Ik moest toen 6 weken plat liggen. Nou, mijn beenspieren waren voor een goed stuk verdwenen nadien.
Ja.
Dat is bij die vogels ook zo. Mm-hmm. Men heeft dat onderzocht. En als je zo'n vogel een week lang verhindert van te zingen, dan is die 50% van zijn stembandspieren kwijt. Dus het gaat heel snel. Op een week tijd, min 50%.
Hoe verhinder je zo'n arm beestje om een week lang niet te zingen?
Het woord arm beestje is hier niet misplaatst. Wat ze doen is de zenuwen die naar de spiertjes in kwestie gaan om die zenuwen af te blokken.
Aha.
Ze injecteren gewoon materiaal dat die zenuwen kapot maakt.
Mm-hmm.
En daardoor kunnen de spieren gewoon niet meer aangesproken worden vanuit de hersenen. En ja, blijven die spieren gewoon daar liggen zonder nog iets te doen. En het leuke, vanuit de kant van de wetenschappers gezien dan, is dat zo'n syrinx, het stemapparaat van een vogel, dat die eigenlijk uit 2 helften bestaat,
mm-hmm,
die apart aangestuurd worden. En je kunt dus de ene helft platleggen en de andere helft rustig laten verder zingen.
Ja, ja.
En nadien, waarschijnlijk, ze spreken er niet over, maar waarschijnlijk moet je dat vogel dan doden. Kun je het verschil zien tussen de ene spieren en de andere spieren. Dus op die manier hebben ze het nu voor het eerst gemeten. Gek genoeg, we weten nu veel meer over de zangspieren van vogels dan van mensen. Want er is geen enkele menselijke zanger die een wetenschapper ook maar in de buurt van zijn stemmannen laat komen. Laat staan dat ze dan gaan snijden en stukjes vlees weghalen en God weet welke metingen doen. No way. Maar ook menselijke zangers weten, als ik mijn stem niet train, ja, dan lukt het niet.
Ja.
Gek genoeg, wij hebben twee soorten spieren. Wij hebben wat men noemt trage spieren. In onze armen en benen zitten vooral van die tragere spieren. Die kunnen het lang volhouden. En we hebben ook snelle spieren die bliksemsnel reageren, maar heel snel ook uitgeput zijn. En een spurter bijvoorbeeld heeft heel veel van die snelle spieren. Mm-hmm. Een lange afstandsloper heeft veel meer van die trage spieren. Bij de vogels in het stemorgaan zitten vooral snelle spieren. Dus heel explosief, heel krachtig, heel snel reagerend, maar ook snel uitgeput. En hoe meer ze trainen, hoe sneller die spieren worden. En ook hoe zwakker ze worden, hoe minder krachtig ze worden. En bij ons, of op zijn minst bij ons ledemaat, is het net andersom. Hoe meer wij trainen, hoe meer trage spieren we krijgen. En als we in bed liggen, zijn het net eerst de trage spieren die verdwijnen. En hoe het met ons stemapparaat zit, weten we op dit moment gewoon niet. Mm. Zijn het daar snelle spieren, zijn het daar trage spieren? Vanuit de vogels denken we dat het ook met snelle spieren moet gaan. Maar we kunnen het bij mensen gewoon niet onderzoeken.
We kunnen misschien wel nog iets leren van de zangvogels.
Jawel.
Pieter, tot slot, de ster van de week is een planetoïde.
Ja, en met name Bennu. Tussen Mars en Jupiter in zit zo'n hele ring van planetoïden. Allemaal brokken steen van vuist groot tot kilometers groot. Mm-hmm. Bennu zit er ergens in het midden, dus een 500 meter in diameter. En eigenlijk is het geen kei, maar het is een vliegende grindhoop, zou je bijna kunnen zeggen. Het is een verzameling aan elkaar gesinterde losse brokken. Waarschijnlijk bij een botsing ergens anders van afgeknotst en weer samen aan elkaar geklonken geraakt. Dus het is een beetje een raar ding. Maar het leuke ervan is, het is sedert het ontstaan van het zonnestelsel, is er niks aan veranderd. En dan kunnen we van alles wat hier op aarde komt niet zeggen. Dus we zijn eigenlijk heel nieuwsgierig van hoe was dat primair materiaal bij het ontstaan van het zonnestelsel. Mm-hmm. En we hebben er eigenlijk maar twee bronnen voor. In 2020 hebben de Japanners een satelliet laten terugkeren, ook van zo'n planetoïde met een half theelepeltje aan materiaal. Echt niet veel. En nu, en dit jaar, deze zomer, of deze herfst eigenlijk, is er in, ik denk in Californië, ik ben niet helemaal zeker, is er in Amerika een satelliet geland die dus vanaf Bennu materiaal meegenomen heeft. Die is daar geland, wat niet evident was. Je moest tussen twee enorme rotsen, zeg ja, flatgebouw grote, ja, moest je ja, naar beneden, tot naar een stukje dat niet groter was dan een parking voor vijf autootjes. Daar moest je heel zachtjes landen. Want anders begroef je jezelf helemaal in dat grind. Met een stootje stikstofgas, steentjes opwervelen, die opvangen in een mandje. Mm-hmm. Mandje dicht, terug omhoog zonder iets te raken en dan naar hier komen. Is gelukt. Alleen, ze kregen hun mandje niet goed dicht. Er zat ergens een stukje steen, de grootte van een duimkootje, zoiets, zat ertussen. Nu, ze hebben het uiteindelijk goed gekregen. Dat spel is toch dicht gegaan. Ze zijn naar hier gekomen, zijn geland. Nu zit dat ding zit nu in een handschoenenkast onder stikstof, zodat dat zeker met niks in contact kan komen. En nu zijn ze aan het proberen om dat deksel er weer af te krijgen. Het zit vast met 35 schroeven, 33 zijn los. Twee krijgen ze op geen enkele manier los op dit moment. Je kunt niet zomaar zeggen, ik haal even een Engelse sleutel.
Ja,
en ik
openbreken gewoon. Nee.
Ja, wat rare. Dat spul is zo delicaat en je mag dat op geen enkele manier vervuilen. Aha. Dus de dag dat je met een Engelse sleutel binnenkomt, dan zie je zo het gehalte aan chroom en aan vanadium en aan ijzer stijgen in dat gesteente. Dan weet je niet meer of je nu restanten van die sleutel of van het gesteente aan het meten bent. Ja. En dat gaat echt heel ver. Dus het is echt heel, heel, heel delicaat. De NASA is nu speciale sleutels aan het ontwerpen om die twee laatste schroeven los te krijgen. Intussen met het materiaal dat ze hadden, hebben ze toch 70 gram al uit dat ding kunnen pulken. En Nu blijkt al wat ze zelf noemen de eerste haarkrabber bovengekomen te zijn. Ze zitten met materiaal hoe ze begot niet weten wat het is en waar het vandaan zou kunnen komen. Het grootste deel is koolstof, dat weten ze. En op een van die brokjes ligt een laagje helder wit, doorschijnend materiaal. Mm-hmm. Hebben ze al analyse kunnen opdoen. Daar zit magnesium, natrium en fosfaat in. En als je bij de geologie gaat kijken, er zijn zo meer dan 20 fosfaatgesteenten gekend. En dat zijn allemaal combinaties van allerhande metalen met fosfaat als tegenhanger. Geen enkele daarvan is een magnesium-natriumfosfaat. Mm-hmm. Dus op aarde komt dat spul in elk geval niet voor. En wat het dan wel is en wat de kristalstructuur is en waar het voor dient en waar het vandaan komt, op dit moment nobody knows.
Dat blijft voorlopig een mysterie.
Het blijft spannend.
Oké. Okay. Pieter van Doren, Dominique Dekmijn, bedankt. Geniet van jullie kerstdiner en we zien jullie terug in het nieuwe jaar.
We'll be there.
Want tijdens de kerstvakantie gaan we er dus 2 weken uit. Op vrijdag 12 januari zijn we terug. Bedankt voor het luisteren.
Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.